Welkom bij de Paddock, de Formule 1-podcast van Play Sports. Het was de zesde grote prijs van het seizoen afgelopen weekend. Het tweede sprintweekend, sprintraceweekend, zo kunnen we het ook noemen. En Sam de Jonge, het ondenkbare is al gebeurd. Of ja. Is eindelijk gebeurd.
Norris heeft gewonnen en Verstappen heeft niet gewonnen.
Wat is eigenlijk het strafste? Dat Norris heeft gewonnen of dat Verstappen op de baan heeft verloren?
Ik denk het tweede, hè. Ik denk dat Norris zijn overwinning er wel ergens zat aan te komen. Genoeg klasse getoond al tot nu toe. Niet altijd de auto gaat, denk ik, om het mee te doen, maar eigenlijk gisteren wel.
Mm-hmm. We zitten hier niet alleen natuurlijk. Er is nog iemand bij. Heb je vandaag opnieuw iets uit uw gedichtentrommel,
nee.
uit uw gedichtenbundel meegenomen?
Dat is deze keer, vorige keer zo slecht gegaan. Toen had ik Jeroen bij, dat potje room, maar hij heeft toen echt gedreigd dat hij nooit meer met mij contact wilde hebben. Dus ik heb het nu gewoon gestuurd. Jij is de mensen wilde afkomen en voilà, hij zit hier. Hè.
Dag Jeroen.
Goeiedag.
Ben je al gerecupereerd van dat mopje van Sam van vorig jaar?
Ik heb een jaar niet met de man gesproken, dus, maar het is vergeven. Hè.
Blijf je mijn man doen.
Je hebt er al een paar keer gezeten. Je weet dat je autosport en Formule 1-liefhebber bent, maar het is vandaag eigenlijk specialer geworden, want je zit nu ook naast de coach van je zoon.
Ja, dat is inderdaad iets moeilijker. Sinds kort, ik zocht iemand om mijn zoon Remus die is beginnen kaarten, om die wat te coachen. En ik vroeg dan aan Sam of dat hij niemand kende. En
nee.
Helaas. Dus we doen het nu met Sam. Maar het is eigenlijk gewoon een vriendendienst, denk ik.
En hoe is dat verlopen?
Heel goed. Hij heeft hem al één keer heel hard geramd.
Ja. Maar het is ook wel leuk om het gezien natuurlijk dat hij een kind is, dat komt uit een familie van talent. Ook al komt het enkel van de moederszijde. maar dat is echt wel interessant. En Elodie was er ook bij. Dus we hebben rondjes gereden en op een bepaald moment... Ja, liep Elodie dan rapper dan wij konden rijden. Dat was dan wel zo wat frustrerend. Maar leuk dat Jeroen er ook bij was om dat allemaal te zien.
Hoe zie je eigenlijk dat een kind talent heeft voor in racen?
Maar ik denk dat je dat zoals in elke sport genoeg tijd moet geven om dat te evalueren. Ik bedoel, uiteindelijk, als je 18 jaar bent, dan moet je ook nog veel andere dingen leren. Dus je ziet dat wel ontwikkelen. Maar ik denk dat je wel redelijk snel een bepaald gevoel ziet. En ook al... Want hoe doen we dat bijvoorbeeld? Je rijdt met een kart ervoor. Mm-hmm. En je zegt tegen Remus in dit geval van probeer mij te volgen en je past je tempo aan. Maar gewoon al dat kunnen kopiëren is al wel een stuk van het begrijpen en voelen. Dat is uiteindelijk rijden. Hè. Voelen in je handen en je voeten van wat doet dat ding. En als je dan, soms had ik hem dan voor, ga ik zelf achterrijden. Dan zie je wel dat hem dat ook zelf begint te snappen. Dus ik denk dat er wel zeker ook bij hem iets in zit. En hij kan ook, denk ik, wel zich zijn eigen heel goed beginnen focussen op dat moment. Daarbuiten is het soms moeilijk in de evaluatie. Dan wilde hem zo niet altijd naar mij kijken. Zo. Maar
dat is natuurlijk ook die instructies die hij van zijn vader krijgt. En niet kijken naar die
nee,
gast.
Nooit kijken.
Ja, ik zei het hierom. De meeste volwassenen kijken niet naar mij. Dus ik ben ja. ergens zo gewoon van... Plus, er zit ook al direct een sponsorship in. Want de autosportkenner die weet dat Remus ook uit laten zijn. Dus hij heeft al dik hier...
Mijn plannetje.
Je plannetje begint al ja. vorm te krijgen. En ja. Dat wordt dan de uitlaatclip van Remus.
Echt. Beschrijf het op, Jeroen, voor je het vergeet.
Oh, man. Ja,
dit is echt... Ja, ik kan een goeie.
Ze zijn zelfs trots op zijn.
Er iets mee doen, denk ik.
Hoe is het met je eigen racecarrière, Jeroen?
Heel goed, volledig in het slop eigenlijk. Dus ik ga nu mijn dromen forceren aan mijn kind. Hè. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. Nee, ik heb eigenlijk, het is al even geleden, maar ik zit gewoon agendagewijs. Het is moeilijk om die twee te combineren. Racen en een tv-carrière, zoals je ziet, Sam. Je hebt toch maar kunnen kiezen voor enkel...
Voor geen van de twee.
Tussen. Dus, maar ik blijf het wel allemaal heel hard volgen. Ja.
Je hebt wel uw helm mee. Dat is mooi.
Ja, die lag in de auto en ik zag ineens, ja, Sam pakt zijn helm mee. En dacht, fuck it, ik pak de mijne ook mee.
Het is een mooi eerbetoon aan...
Aan mezelf.
Aan de mensen die kijken.
Dat is top, hè.
Het is een soort... Het is een parodie op die van Ayrton Senna, mag ik het zo noemen?
Het is een replica van de Ayrton Senna helm, maar dan zijn naam doorgekrapt. Hij heeft van achter ook een portret. Het is ook heel realistisch dat Ayrton erop ook doorgekrapt en mijn naam erop gezet. Dus het is eigenlijk een beetje een knipoog, maar blijkbaar die veel mensen heel kwaad maakt, blijkbaar. Dat vind ik soms jammer. In de racerij, humor en knipoogjes, Daar zijn ze nog niet zo gewoon. Dus hun heldenmode blijkbaar niet meer lachen. Dus ik zet die eigenlijk heel weinig. Allee, ik ben blij als ik in de pitstraat dat ik een helm aan heb voor de klappen op te vangen.
Ik wilde eigenlijk een track day organiseren in Brazilië met u, maar...
Ja, ik heb al bedreigingen gehad uit Brazilië, trouwens. Toen die op Instagram zat kwam.
Ik snap wel dat ze er daar niet mee kunnen lachen. Als je denkt, de heldenstatus die hij daar heeft.
Ja, maar ja, ze kennen mij er ook natuurlijk niet zo goed.
Nog niet. Dat is die tv-carrière die verder aan het gaan is. Formule 1 afgelopen weekend. Jeroen, je hebt er gisteren ook gezeten. Het was eindelijk zover voor Lando Norris. Eerste overwinning. En wat mij vooral heel hard opviel, is hoe hard iedereen hem dat gunt. Letterlijk elke andere rijder is naar hem gekomen. Ja. En ik heb er nog niet vaak gezien dat iedereen zo blij was voor één iemand. Eindelijk win jij, gast.
Ja, hij verdiende het wel. Hè. Hij heeft al veel tegenslagen gehad. En had dus soms op het laatste moment dat zijn handen glipte. Ik denk dat iedereen ook wel beseft dat hij een van de betere rijders is in het pak.
Ja.
En dat ze het allemaal gunnen. Maar ik blijf erbij, die gunbaarheidsfactor, die
snel weg.
Snel verdwijnen. Want ik was vandaag ook aan het denken, pak nu, hè, dus McLaren met zo'n prachtig verhaal, mooie strik er rond, eerste overwinning. En dan zie je ineens bij Red Bull iedereen nog aan het feliciteren en allemaal aan het knuffelen. Maar als dat nu een paar wedstrijden nu gaat blijven duren, dat die in de buurt blijven.
Dan is het,
dan gaat dat heel snel keren. Dus ja. Het is mooi om te zien, maar ik hou het in mijn achterhoofd.
Het is zo knuffelen van, het is leuk voor één keer.
Ja.
Pat on the back en volgende keer terug derde of vierde. Hè.
Ja.
Ja, ik denk, het is een mooi verhaal en hij is heel compleet, denk ik, als rijder. Hè. Hij heeft gecommit aan McLaren, loyaal gebleven, heeft 15 podia gehaald ondertussen. En gisteren zei ik dat ook, en dat is voor mij ook zo, Gert haalt dat soms aan, die statistiek van bijna het meeste podia zonder overwinning. Maar ik vind dat net, omdat hij uitzonderlijk goed is geweest. Die heeft uit mijn auto, dat ik niet echt op het podium kon staan, dat wel gedaan. En dus 15 keer. Maar die auto was nooit in staat om te winnen. De meeste mensen die op een podium hebben gestaan in de Formule 1 was omdat die auto goed genoeg was. En Norris heeft zich wel zo echt gecraft doorheen die periode, vind ik. Fijn geslepen. En als je dan ziet, gisteren krijgt hij de kans en je zou makkelijk zeggen met Max Verstappen, met die herstart, daar komen we straks wel bij. Van nu gaat het plooien. Hè. Ik bedoel, Max Verstappen zo dominant. En dan rijdt hij daar toch maar van weg. Dus dat wil toch iets zeggen over de kwaliteit dat hem ondertussen heeft bereikt.
Ja, want dat was het indrukwekkende ook. Als je die race aan het bekijken was, die herstart kwam dan naar die safety car. En inderdaad, je heeft dan het voordeel door de safety car dat hij op kop rijdt. Maar Verstappen zit wel in zijn gat.
Ja.
Bij die herstart, voor mij was het gewoon een kwestie van tijd voor Verstappen er voorbij ging gaan. En hij liep gewoon uit.
En daar was ik ineens vermoeid aan het bedenken van, wacht eens. Hè, dus dat gat werd groter. Als je dan ziet, alle verhalen uit de Red Bull-garage, de instabiliteit in dat team. En dan komt dit er ineens. Dat zijn allemaal zo kleine steentjes.
Ja.
Maar om een duur kan dat wel eens een grote berg worden. Zo. Ik wil wel eens zien. Hè,
Jenga-toren.
Wat dat er nog gaat gebeuren.
Moeten we daar niet ergens een beetje op hopen? Voor de rest van het seizoen, dat inderdaad een grotere berg wordt.
Het is bijna erg wel. Hè, dat je
als objectieve liefhebber van de sport wil je toch gewoon die spanning hebben.
Als het op circuit gebeurt, is zo. Maar er zijn veel teken aan de wand die nu ineens... Want iedereen lacht altijd maar weg van Red Bull. Oh, zo'n kleine crisis, die komen altijd boven.
Maar is het nog altijd klein?
Het blijft duren en het zijn nu ook ineens blijven op het circuit door. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als Perez in zijn eerste bocht daar. Max had meegepakt. Ik denk dat je dan nu een gigantische, heel andere realiteit had gehad. Dus ik denk, ze is op een tipping point. Zo.
Ja. Dus, ja, absoluut. Ik had zo... Ze hebben het goed kunnen kalmeren, die crisis, maar lijkt dan toch niet een einde als de sportief directeur, die Jonathan Wheatley, wil nu ook. Dat zijn geruchten dat hij weg wil. Dat hij ergens ambieert om echt team director te zijn. Of teammanager te zijn bij een team. Dan beginnen er toch wel echt meerdere key figuren weg te gaan. En of dat Max Verstappen dan nog zo graag wil blijven.
Ja, want het vertrek van Adrian Newey wordt zo gewoon afgedaan als hij was er al lang, mooi afscheid. Dat is wel groter dan veel mensen het willen maken, denk ik. Max Verstappen die maakt dat ook kleiner. Hij zegt, iedereen maakt het net groter, maar voor mij past dat ook in wat jij zegt, Jerome. Er is iets mis in dat team. Anders gaat hij toch ook niet willen weggaan.
Ja.
Ook al wou hij het rustiger aandoen.
Ja, en allee, laten we even eerlijk zijn. Wie wil er vertrekken uit de meest winnende omgeving? Die auto gaat volgend jaar ook nog winnen. En toch willen mensen daar nu al weg. Dat betekent inderdaad dat je daar niet meer wilt werken, omdat het qua sfeer niet meer klopt en omdat de structuur een beetje uit elkaar ontvallen is. Plus, wat we ook precies vergeten, is dat Ford gecommit heeft om met Red Bull iets te doen. Een gigantisch wereldwijd merk. Dat is ook een merk dat niet gaat blijven daar, denk ik, als het blijft fout gaan bij Red Bull. Want dat is gewoon onzekerheid, labiele omgeving. betwijfel dat die een deal gaat blijven bestaan als dit blijft afbrokkelen.
Het Christian Horner-verhaal is ook nog altijd niet ten einde. Daar gaan ook nog dingen naar boven komen.
En dat zou allemaal bedekt worden, zolang dat hij domineert, Max domineert op het circuit. Vanaf het moment dat dat begint af en toe te lossen, dan denk ik dat die put gaat helemaal opengetrokken worden.
Ja. Ik heb dit weekend wel een steekje geweest zijn in die richting.
Moet Red Bull zich zorgen beginnen maken over McLaren? Want die updates die werken wel. Ze zijn degelijk aan het seizoen begonnen. Maar als je zag hoe ze in Miami voor de dag kwamen...
Ja, ik vind het al goed in elk geval dat ze Adrian Newey hebben ontslagen. Want het is duidelijk... het is een zeer slechte auto gemaakt. Maar dat is ook zo team. Ik wil allemaal wel heel blij zijn en zeggen van... het is goed, dus weer een nieuw topteam dat erbij komt. Maar ik heb al te veel Formule 1 gezien. Ik weet dat dat kan gebeuren. Dat zijn zo van die...
Ja, valse hoop.
En we zitten op Miami, was ook een atypisch circuit. Mm-hmm. Ik wil wel eens zien wat ze in Italië gaan doen. Het zou weer kunnen dat die weer bij 8e, 9e, 10e plaats zitten.
Ben je fan eigenlijk van het circuit in Miami?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik hou van de oude circuits, maar zo die...
Maar ik denk dat, want we hadden er net ook over voor de uitzending, dat ligt ook aan de auto's, hè. Die zijn zo groot geworden dat als je een straatcircuit maakt, dat echt zo uit proportie allemaal is. En als je vroeger keek naar Adelaide en zo, en je zag die beelden van vroeger van Hakkinen, die door Australië... Dat leek dat wel graaf.
Vloeiende bochten.
Ja, dat was mooi. Nu is het zo, je moet door zo'n mini-gatje...
Toen we meer reden met het snelste rondje, zaterdag was het dan, jij was je echt aan het frustreren bijna in die laatste 7-8 bochten.
Tuurlijk. Maar gemaakt, we spreken hier over auto's die voor een heel groot stuk gebaseerd zijn op downforce. Ja, een bocht tegen 190 per uur werkt downforce sowieso niet. Dus dan werkt mechanische grip, dus al hetgene wat chassis onderstel ophanging is. Er zijn sowieso raceauto's die daar veel beter door geraken dan een Formule 1-wagen. En dat moet dan het toppunt van een autosport zijn. Dus je moet die auto's gebruiken in een omgeving waar ze tot hun recht komen. Spa is daarom zo'n geliefd circuit voor piloten, omdat je daar die downforce volledig kan gebruiken en dan bijna ongelooflijk hoe ver dat zo'n auto kan gaan. Maar op een straatcircuit waar je niet in de window van potentieel komt van zo'n auto, dat ziet er gewoon zo onhandig uit. En we spreken over dat muurtje, dan raken ze bijna dat muurtje en dat moet dan spanning geven. Ja, dat is gewoon met die auto's daar niet passen.
Het doet pijn aan de ogen. Hè. Je ziet echt, dat is echt manoeuvredelijk op een parking. Hè. Zo met dat zijn boten. Hè. Die zijn veel te groot geworden, de auto's. Ja. Het is van alles mis. Ja.
Ze gaan er nog wel even moeten rijden, denk ik. Ze gaan niet zomaar vertrekken uit Miami de komende jaren. Nee. En nog even over Norris. Hoe heeft hij dat nu eigenlijk gedaan? Want we kunnen wel zeggen, hij reed weg van Verstappen. Dat is wel heel gemakkelijk. Sam, jij bent de meest ervaren van ons drie. Dat is zeker gelijk met mij. Hoe heeft hij dat gedaan? Hoe heeft hij ervoor gezorgd dat Verstappen hem gewoon niet meer kon terughalen?
Ja, ik denk dat, dat we misschien niet in quali hebben gezien, of niet op één rondje, is de race pace van McLaren. Die, denk ik, voor zichzelf en ook voor de anderen dus verrassend goed was. Hè. We zagen al in het begin van die stint op die band na de start eigenlijk, dat Norris... Hij reed denk ik vierde, achter Perez of vijfde. Maar zijn tempo was zeer goed. Even omdat hij clean air had, vrije lucht had, begon hij op een band die al oud was, de snelste rondetijden achter elkaar, snelste ronde naar elkaar te rijden. En dat gaf al ons een indicatie van, McLaren is snel. Plus, we hadden van Piastri gezien dat hij naar voren was geraakt. Was duidelijk het snelste achter Verstappen. Kwam een beetje dichter met momenten. Dus dat liet ons al een beetje in die kaarten kijken. En dan was er een beetje geluk nodig met die safety car natuurlijk. Eerst komt Verstappen dat paaltje tegen. Dat was dan die virtual safety car. En vervolgens die crash met Sargeant, denk ik dat was, en Magnussen. En omdat Norris nog niet gepit had, en die had gekozen omdat hij natuurlijk al verder in het pak zat, en dan kies je om langer door te rijden op die band, en niet gelijk met de rest binnen te gaan voor die eerste stop... kwam die eigenlijk eerst op de baan, had hij een voorsprong. En dan kwam die safety car, die dan nog eens Max Verstappen oppikte in plaats van Norris. Dat creëerde dan die gap ergens. En McLaren heeft gewoon heel goed gebruik gemaakt van die safety car om een gratis stop te doen, zoals ze zeggen. Geen tijd te verliezen, omdat de rest van het pack ook trager aan het rijden is op het circuit. Daar hebben ze absoluut hun kans genomen, maar ze hadden ook effectieve tempo om het te doen. Alleen natuurlijk, als er niks gebeurd zou geweest zijn en er was geen safety car, dan was die window er niet om dat te gaan gebruiken, omdat Norris inderdaad op dat punt al te ver zat. En die zat niet vooraan. Maar ja, dan heeft hij kunnen wegrijden met een versere band. Uit een harde band die 6 ronden verser was aan Verstappen. Eens hadden hun management beter onder controle van die band. Plus hij rijdt in die clean air en niet in die dirt air. Dat zijn allemaal optelsommen en dat heeft gemaakt dat hij is gefinished met 7,3 seconden voorsprong, wat toch wel veel is. Wij zeiden zelfs zo van... Maar Verstappen was ook weer heel wakker bij die herstart. Hè. We keken ook van, ja, die gaat er weer direct voorbij. Probeerde dat in bocht 1 te doen. Dan dacht hij daarna, oké, dan zal het wel de ronde daarna gebruiken. Maar in die eerste ronde na de herstart kon Norris direct dat gatje trekken om dat DRS te breken naar Verstappen. Boven de seconde te zitten. En dan gewoon uit te bouwen. En ja, dat is wel interessant om te zien. Als ze dit kunnen doortrekken in het seizoen, dan is er wel een reële bedreiging naar Red Bull toe.
Het is te hopen dat het nog zo interessant gaat worden. Je zei het al daarnet, Jeroen. Sergio Perez heeft het ook geprobeerd om het interessant te maken. Om bowling te spelen eigenlijk, met onder andere zijn ploegmaat. Ik weet nog altijd niet wat hij daar aan toe was.
Nou, idee wat daar gisteren had het ook over... ik denk dat hij misschien meer naar de Ferrari aan het kijken was. En even niet door had dat er nog andere auto's meereden. Maar echt, ik snap niet hoe dat je zo je rempunt kunt...
Dat leek zo dat er zo even een mariachi-bandje rond zo...
Ja, en dat is ook weer zo het geluk dat dat Verstappen heeft. Ik denk, die paar millimeter, dat die zijn voorvleugel en zijn achterband dat ertussen zit. Dat is het geluk dat je dan weer hebt als je goed rijdt. En
ze alles mee zo.
Alles zit mee, hè. Maar ik denk, dat had volledig... Als die paar millimeter niet waren geweest, we hadden een totaal andere race gehad. Andere week, 2 weken gehad tot de volgende race. Dat was crisis geweest. Perez was weer ineens onzeker voor zijn zitje geweest. Het team was dan weer ineens nog onstabieler dan het al is. Dat vind ik zo leuk. Formule 1, dat is echt gewoon een paar millimeter en je hebt ineens een heel andere headline.
De wereld verandert. Ja.
Had hij daar geen straf voor moeten krijgen? Want hij wordt nu niet bestraft omdat er geen gevolgen zijn. Mij lijkt het zo, ergens van, als iemand in voetbal een tackle doet met open voet, en iemand die breekt een ander zijn been niet of hij raakt hem niet, dan is het geen rode kaart.
Maar ja, het zijn al zoveel... Ik vind, op een bepaald moment is het gewoon op circuit gebeurd. Gebeurt op circuit. Maar hoe moet je dan zo'n ding... Dat is een stommiteit. Ik denk dat hem zelf ook wel in het team zal opgewezen zijn dat dat niet de bedoeling was. Moeten zo'n mensen straffen?
Ik denk dat de moeilijkheid is dat enerzijds wil de regels maken waar dat je dan kunt zeggen, dat is er gebeurd, we pakken dat uit het regelboek. En anderzijds denk ik nog altijd van, eigenlijk is het toch altijd de context van die specifieke situatie. Want hier, in deze situatie, zou je zeggen, het is niet omdat hem niemand geraakt heeft dat hem geen straf verdient. Want het had heel erg kunnen zijn. Dus het gaat over de intentie en niet gevolg. Terwijl op andere momenten, als je twee mensen zo bij elkaar ziet uitremmen, dan zeg je van, er is toch niets gebeurd. Dan zeg je, dat is toch niet nodig om hem te onderzoeken. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk met dezelfde situatie. En dat vind ik zo moeilijk bij Formule 1. Je hebt echt wel goede stewards nodig, die betaald worden ervoor en die en niet gratis komen.
Dat ik het voorbeeld met het voetbal aanhaal, als er een intentie is en je raakt iemand zwaar, maar er is geen zwaar blessure, dat is toch altijd een rode kaart?
Maar was het intentie? Was het intentie?
Nee, het is niet intentie, het is niet expres, maar het is wel onverantwoord. Want wat hij daar doet... Tegen die snelheid, die had er 3-4 auto's mee meegepakt.
Hij had beter moeten weten, dat is het vooral.
Zoals Jeroen ook zei, hij concentreert zich zo op Leclerc om per se te zeggen, ik ga hier een ballsy move doen. Komt sowieso in het vuil, dus remmen is al moeilijker. En remt dan nog eens later dan de rest. Dus die band gaat al minder goed remmen en je remt 10 meter later, dat gaat gewoon niet.
Ja, voor hetzelfde geld was het de geniaalste move ever. Dat die, net voor Max, je weet dat nooit, hè? Je kunt dat maar proberen. Dus...
Hamilton heeft in de sprintrace ook zoiets geprobeerd, hè?
Inderdaad.
Dat hij ook een gat zag waar er geen was. Wat ook gevolgen had voor Alonso en Stroll.
Zie je,
en...
Hamilton zo'n posterboy voor Perez zo in zijn camion, zo, ik wil hetzelfde doen. Hè?
Van die uitleg van Hamilton toen ook wel heel straf. Ja, ik zag een gat, dus ik ben ervoor gegaan. De befaamde Senna-uitspraak.
Ja, ja. Ja, racers en Sam is bewijs, zijn meestal niet zo slimme mensen. Maar die hebben wel, dat is een en al... Ja, impulsen, hè. Reageren op...
Heel... Begrijp nu aan gezicht.
Nee, ik zal het straks uitleggen. Maar ik denk dat erbij hoort. Dat je kunt toch niet beginnen nadenken over welke gevolgen dat je op zo'n milliseconde...
Ja, maar je leert ook wel denken aan die snelheid. Dat is ook het eigen aan snelheid. Je wint daar wel snel aan. Het is sowieso veel rapper als in andere sporten dat je beslissingen moet nemen. Ja. Dus de gevolgen kunnen soms wel groot zijn. Het is soms daar en je doet iets... Je leven speelt zich af van 300 en niet aan de normale menselijke snelheid. Dus soms is het ook wel oké als je een foutje maakt. Hè.
En nog iets leuk bij de start voor mij dan toch, Alpine tegen Alpine.
Dat was heel straf om te zien, ja. God, en vooral,
dat was smullen.
Ja, en vooral, ze hebben elkaar niet geraakt.
Juste wielen, zo haarspelbocht.
We weten dat die twee elkaar niet echt goed kunnen uitstaan. En het was op het scherpst van de snee, maar ik denk nog wel met het nodige respect op de baan dat die aan het strijden waren. Of...
Iedereen hield zijn hart vast, hè, van deze wordt hier een slachtpartij. Maar het was echt... Ja, ik wil niet weten wat ze op die muur... Wat ze ontkijken zijn, ja. Wat ze daar denken.
Code Brown, allemaal in de broek gedaan.
En wat die daarna bespreken, is het dan... Mannen, tof. Goed gereisd tegen elkaar.
We weten allemaal dat die elkaar niet kunnen uitstaan. De deur was bijna volledig open. Dat heb ik helemaal tot zijn recht gekomen, hè. Ik vind ook wel dat is eigenlijk wel schoon. Dat was waarschijnlijk de meeste side-by-side action dat we hebben gezien heel het weekend. 3-4 bochten lang, de aanhouden op millimeters. Dus van beide piloten goed gereden. Maar je ziet wel de letterlijke machtsstrijd. Dat gaat daarover, ik wil een millimeter voor u of een millimeter belangrijker zijn in dit team dan jij. Want ik ben ook Fransman. Allee, dat is echt wel een Franse kwestie.
Nou, wie is daar nu de nummer 1 in dat team? Is er één?
Nee, eigenlijk niet. Nee, dus dat moet nog altijd geëstablished worden. Ocon zou het zijn door dat hij er een aantal jaar zit. Maar Gasly is meestal iets sterker puur op performance. Dus. Momenteel is het echt wel redelijk gelijk.
Ocon heeft een puntje gepakt ook, hè? Uiteindelijk.
Ja, dus in die zin misschien ook...
Het is ook een goede tactiek, hè. Gewoon als ze kaart blijven rijden, heel de wedstrijd lang. En probeert maar voorbij te komen. Dat is een nieuw soort van racen.
Het tof zijn die pitsen die met twee zo naast elkaar binnenkomen ook.
Camions zie je dat ook soms doen, hè.
Ja, dat is juist. Ja.
Mijn camion gaat 90,5. Ja. Van nu voorbij steken op de E313.
Twee baanvakken. Ja. Vreselijk.
Kost me 15 kilometer.
Laatste ding van de start, nog even. Leclerc. Die raakte niet vooruit.
Ja.
Wat is daar gebeurd, Sam? Want uiteindelijk finisht hij nog derde, dus hij maakt het nog goed. Maar die start, dat is een van de redenen dat Perez... Je ziet die ook echt van het gas gaan, Perez. Die schrikt daar een beetje van, dat Leclerc daar gewoon quasi stilstaat. Maar hoe komt dat hij daar niet vooruit
gaat? Ik denk gewoon karma voor de lelijke livery.
Ja, moeten we het daar misschien eerst over hebben?
Ja, dan? Dat vind ik ook.
Ze gingen met een blauwe wagen komen, hè?
Ja, dat is ook weer zo. Ja, ik vind... Dat is... Typisch, ja. Formule 1, dat is een big business, hè, en heel weinig risico's nemen. En dat is het bewijs, hè, van de blauwe auto is gewoon wel blauwe streepjes en blauwe wielen. En spuuglelijk. Ja.
De uitleg was, John Surtees is wereldkampioen geworden in 1964 en dan die reed met een rode wagen met blauwe wielen.
Ja, klopt. Ja.
En daardoor zouden ze het gedaan hebben.
Dat is zeker niet de HP-sponsorship.
Die had ook geen veiligheidsschortels.
Trek het dan door.
Hè. Maar ja, nee, het is allemaal een beetje zo echt marketingoefeningen. Je ziet het duidelijk. Hè. Dus ik vind het jammer. Vond ik dan wel tof dat Visa, Red Bull, dat die er eigenlijk wel eens voor gingen. En ik hoop dat nu wel eens een trend wordt dat mensen kijken, ah ja, dat valt op, dat krijgt goede pers, wij zijn herkenbaar.
Durven.
In het begin waren allemaal zwarte carbonauto's met een likje verf. En ik vond toen al van, dat moeten ze veranderen.
Ja.
Het is een kijkersport. En je moet ook je moet zo naar het scherm kunnen zien en zien wie dat wie is.
Kijk, Sauber heeft het goed gedaan dan begin van dit jaar.
Het is ook niet zo overal. Hè. Het is goed dat ze opvalt. Het is echt heel helder groen. Maar ik vind dat jammer dat 80% van een auto gewoon carbon is.
Ja, jij zei dat gisteren, ik vind dat wel een goede punt. Uiteindelijk kunnen ze dat gewoon regulaten. Hè. Gewoon inderdaad zeggen, van dat mag niet, je moet echt een kleur hebben.
80% de kleur.
Ja, want het is inderdaad een sponsorsport. Het gaat om sponsorbelangen, om kijkers.
Maar dat is niks zo tof als een Ferrari, ja. Rood, Alpine.
Maar dat gaat dan de pakken van de rest van de aankleding bij Ferrari. Iedereen liep in blauw. Dus ze veranderen de volledige branding van een gigantisch team.
Voor één...
Dat ziet er dan goed uit, maar dan die auto, dan inderdaad durven ze niet. Dat rood mag niet één wedstrijd blauw zijn. Ik begrijp dat ook echt niet, wat er zo belangrijk aan kan zijn.
Het was ook wel raar geweest, een blauwe Ferrari in de Formule 1.
Ja,
ik had het wel cool gevonden, maar...
Voilà, dat valt toch op? Ja, ik vind het ook, op zich.
Maar is nu het risico?
Het was een andere uitleg. Ze gingen 70 jaar Ferrari in Noord-Amerika vieren.
Ja. Dat is blauw, of wat? Ja,
exact mijn gedachte, want Ferrari's in Amerika zijn allemaal blauw.
Een directeur zo in Noord-Amerika, waar is uw lievelingskleur, Peter? Blauw.
Peter.
Maar ik vind ook, ze moeten ook niet elke... Ik vind dat is ook zo weer een trend, maar mogen ze ook mee stoppen. Elke wedstrijd een nieuwe livery, zo de speciale... Waarom? Allee, pakt gewoon een toffe livery en houdt het heel seizoen vol. Dat we niet altijd moeten... Want dat vind ik zo jammer. Dus de Carp, RB, wat is het? Visa, ik weet niet.
Ja, RB. Dus van alles.
Die laten ons dus zien hoe tof het kan zijn. En dan volgende wedstrijd pakken ze het weer af. En is weer van die lelijke kleuren.
Pakken ze het van...
Ja.
Terwijl ze die moeite toch gedaan hebben. Dus ze kunnen het even goed
het.
Behouden.
Het van in het begin goed, ja.
Dus Leclerc.
Ja.
Indian, niet zo blauwe. Ferrari, HP. Ja. Veel HP.
Heel veel. Zelfs de achtervleugel is altijd Ferrari in drukletters. Hè? En dat was nu HP, twee bollen HP.
Op het pak dus, van voor en van achter.
Ja, het was zeker duidelijk wie de nieuwe sponsor was. Maar,
stond erop gedrukt.
Ja, maar ja, nee, ik bedoel, Leclerc zijn start, ja, dat gaat over kleine dingetjes in die opwarmingsronde. Band niet helemaal op temperatuur gekregen, perfect. En ze doen x aantal burn-outs, zodat ze die banden spinnen. Kan iets stom zijn. Een beetje meer vuil op die plek. Iets trager gereageerd. Zal eerder dat zijn, meestal ik misschien. Maar kwam er inderdaad slecht weg, waar Perez dan een kans kreeg. En gelukkig liep dat goed af. Maar daarna zag je ook hoe snel Piastri dan voorbij Leclerc geraakte. Dus Ferrari in het algemeen had moeite op die band. Moesten duidelijk spaarzaam zijn ermee. En konden niet te veel op stressen, wat McLaren wel kon. Want ik denk, wat het begin van die race... Dat liet zo zien van Piastri, je raakt snel naar voren en je denkt van oké, die is gewoon agressief aan het rijden. Maar achteraf gezien bleek dat dan ook wel, omdat McLaren eigenlijk wist dat ze in racepace mee konden en die banden niet zo hard gebruikten. Dus ja, Ferrari was in die zin snel op één ronde. Kwam in quali van de Leclerc trouwens dit weekend sterker dan, heel het weekend sterker dan Sainz. Vorige weekend was dat niet het geval. Maar in de race had Ferrari gewoon niet de pace om te kunnen volgen.
Dus. Maar Sainz had het ook moeilijk, hè?
Amai.
Met veel zaken. Ja,
Sainz had het vooral moeilijk, omdat hij moest heel het plan uit de doeken doen. Dus zijn team moest bellen naar het team van...
Maar hij had de nummer.
En zij moesten aan hun rijder zeggen dat hij de plek moest krijgen. Ik vond het echt... Oh, dat is op een, ik heb de man graag. Ik vind het echt een hele goede rijder. Maar dan denk ik echt van, allee, als je dat moet terugzien, moet toch bij zijn eigen denken, wat is er bezig? Dat is zo...
Je kunt echt zo in een rabbit hole geraken als piloot in frustratie dat je te ver gaat. En allee, dat je niet meer zei aan het doen wat je moet doen, dat is rijden. Want hij zit er nog altijd vlak achter, maar hij is meer bezig met inderdaad.
Maar als ingenieur moet je er toch wel luisteren en denken van, oh, Carlos...
Ik heb andere werk, Carlos.
Ja,
maar daar is dingen wel goed in, de ingenieur van Verstappen. Die is wel heel snel erin van Max niet zagen rijden.
Ja.
Ook daar ietsje beter. Maar ja, Sainz, dat was ongelooflijk hoe ver het ging om uiteindelijk dan dat af te dwingen. En de grap is dan dat hij uiteindelijk een penalty krijgt.
Misschien wel de beste radioboodschap van het jaar, inderdaad. Tell McLaren.
Wel, maar ik heb dus gisteren ook geopperd, dat is ook iets, ik vind dat ze dat moeten afvoeren. Het aan de kijker laten zien wat dat er verteld wordt, die audio-opnames. Als je dat niet brengt, dan weten de rijders ook, wij kunnen geen invloed...
Uitoefenen,
want je voelt gewoon dat hij dat toen puur voor druk te zetten. Op de jury, op het publiek, op
want om Dennis hun eigen... dat hij allemaal blijft. Jij vindt het belangrijk dat hij
ik wil
transparant
is. Ik geef een apart spoor dat je alles kan horen.
Maar het kantelt naar het verkeerde punt. Ze gebruiken het gewoon om druk te zetten.
Ik snap
en
je
om hun eigen prestaties zo in te dekken van...
Zoals voetballers zich al te vallen om de 5 seconden. Voilà,
ik denk puur aan de entertainment. Ik vind dat eerlijk om te zien... Die communicatie met Michael Macy een paar jaar geleden, ik vond dat fantastisch. Ja.
No, Michael, no.
Maar dat is puur als kijker voor de entertainment, is het geweldig dat je zoveel mogelijk inkijk
hebt. Maar tussen de pitstraat en de jury, oké. Maar tussen de rijders en hun team, ik vind, houd dat privé. We hebben daar geen zaken mee.
Ik vraag me ook af wie dat er eigenlijk filtert. Want we weten niet alles horen.
Nee, voilà.
Dus er is een regisseur die dat kiest. Ja. Is dat ook per team dat zij mogen bepalen, dit mag wel.
Volgens mij zijn ze de stewards. Ze meiden die altijd zeggen, we gaan straks pas naar die...
We zijn
die
luisteren.
We zijn hier wel radioboodschappen aan het filteren, een gast.
Want als bijvoorbeeld Verstappen zijn boodschappen, of als er een probleem is met een wagen, dat is dan wel een meerwaarde, vind ik. Of als je merkt dat iemand kwaad is op zijn team, vind ik ook geweldig. Klopt. Als zo'n ploegmaat, maar dat zijn de dingen die wel...
Ja, het enige wat we horen is mensen die snitchen, hè, die elkaar... in die een bocht is het een die buiten gaan.
Ja.
Russell en Sainz zijn er wel allebei de beste in.
Dat should get de penalty, dat is echt...
Columbus, ja.
Maar Sainz,
ja. Ik erger mij eraan. Ik vind het allemaal niet... Nee, dat is niet nodig.
Sainz tegen Piastri was wel heel interessant. Net na de herstart, die twee samen. Piastri heeft zich heel goed verweerd. Goed proberen te verdedigen. Ja, en Sainz die krijgt terecht een penalty, denk ik. Hè?
Ja, ik denk bij dat eerste geval... Dat is de discussie dat we er net zeiden. Van, wat is de intentie, wat is het gevolg? Uiteindelijk, wat Piastri deed, was heel diep gewoon omdat Sainz langs de buitenkant er voorbij wilde. Inderdaad, Piastri haalt zijn apex niet en duwt Sainz daarmee buiten het circuit. Maar dat vind ik nog wel een mooie race. Hè. Dat moet ergens laten bestaan.
En als we dan geen radioboodschappen hadden gehad, kon nog denken van die man is aan het racen op scherp van de snee. Maar nu wist je gewoon dat er één keihard aan het klagen was en een ander een kloot wou aftrekken. Je wist gewoon dat er iets ging gebeuren. Dus je kijkt helemaal anders naar die zin.
Dat klopt.
En ook al, hè, dus Sainz heeft een achterkant, breekt even uit. Het kan gebeuren, maar nu denkt hij direct van ja, maar ja.
Express.
Het is toch, kan wel expres zijn, want allez, het is niet, het, is, ja. Nou, het was te verwachten. Hè.
En dat is waar, hij heeft dan 5 seconden gekregen, wat normaal 10 seconden is. Het gevolg was hij... Hij raakt er voorbij, DRS gaat diep en blokkeert net die achterwiel. Dus dat is net op het einde van de remzone. Dat komt er eigenlijk op neer dat je als piloot al genoeg vertraagd bent, maar nog meer moet remmen omdat je de bocht niet helemaal gaat halen. En dan blokkeert de achterwiel. Dat betekent ook dat je brake bias misschien iets meer naar achter staat. Dus je remverhouding tussen voor en achter. Die verliest dat en die raakt dan net toevallig die voorvleugel van Piastri en die breekt. En dat is de enige reden waarom Sainz daarvoor een penalty krijgt. Maar ze hebben dan ook gezegd, de stewards, van... We hebben gezien dat hij echt alles heeft geprobeerd om de bocht toch te halen. Dat die achterkant echt uitbreekt, dat is een beetje pech. En daarom geven we 5 seconden, niet 10 seconden, want het is normaal 10 seconden. En 1 penalty point en niet 2. Dus Sainz is goed weggekomen, is van 4 naar 5 gegaan achter Perez, denk ik, in de einduitslag.
Nee, hier staat nog 4 officieel.
Het is
uiteindelijk.
Ik denk dat het 5 is geworden. Maar het was, wat ik ook grappig vond, was... Je zag Sainz kwaad worden, maar Piastri ook, hè. Mm-hmm. Die kwam dan terug op het rechte stuk en echt zo met ballen. En, allee, dat is wel een gast. Als McLaren echt hun zaakjes goed op orde gaan hebben nagereden, dan gaat Piastri toch ook wel heel sterk zijn.
Ja, 5e is hij inderdaad geworden uiteindelijk na Perez. Ja, ik vond Piastri goed.
Ja.
Hij heeft gewoon door dat incident gewoon pech dat hij buiten de punten valt, maar ik vond die heel goed rijden.
Heel sterk aan het rijden, ja.
Je ziet ook dat zo een van de... nieuwelingen en die durft nog echt zo agressief zijn. Iedereen is al zo in dat window gepusht van Formule 1, braaf. En
het is tegenovergestelde van hoe hij praat.
Ja.
Als je hem hoort praten, dan is het de braafste en rustigste gast die er is. En dan zie je hem op de baan, dan is het compleet tegenovergestelde.
Ja. Ik vind dat echt verfrissend, zo iemand. Die brengt tenminste schwung in de zaak.
Gewoon nog veranderen. Ongetwijfeld. Dat is een eerste.
Geeft hem 2 jaar.
Ja, voilà. Een paar overwinningen.
Maar Gilles Magnussen die zei dat hier, denk ik, vorig seizoen. Van, ik denk dat McLaren het beste rijderspaar heeft van iedereen. En wij waren daar toen een beetje door geschrokken dat hij dat zei.
Ja.
Maar intrinsiek kan hij misschien wel eens een punt hebben. Als je kijkt, die 2, die pure snelheid, die zowel Piastri als Norris hebben. En de racecraft die ze ook allebei hebben.
En de leeftijd zijn nog heel jong ook. Ja, ik denk wel. Maar ze zullen nog wel wat foutjes maken, hè? Ongetwijfeld.
Ja.
Ik denk dat ook oké is bij een team als McLaren. Dat is een team dat zelf ook nog fouten gaat maken, denk ik.
Ik vind dat zo'n McLaren, ik vind dat een team dat niet echt zaagt erover.
Nee.
Die zijn zo gestaag bezig om verder te gaan. Die verbloemen dat niet, hè?
Ook geen crisissfeer. Nee. Ook zelfs in de tijd dat die zo echt een tractor hadden. Dat was gewoon kop in het zand.
Gewoon het veld afdoen.
Okay. Kop in kas en doorwerken.
Misschien helpt het ook dat ze het al die jaren hebben gehad, dat het zo slecht is gegaan, dat ze daardoor nu weten dat het gaat met ups en downs zijn.
Maar die Zak Brown, wat drek dat hij over hem heeft gekregen en iedereen aan het lachen. Maar die is altijd blijven doorgaan. En effectief.
Een bruine zak.
Vruchten, ja.
Dat is een goeie.
Ja, dat is jammer.
Ik was bijna toch wel goed pech, hè?
Je was goed pech, dus.
Allee, dus het eerste woordmopje een half uur en het is een die. Dat is jammer. Allee, we zijn een niveau gewend van u.
Ja, maar met Jeroen, gisteren, jij was er niet bij. Hè,
nee, ik was er niet bij gisteren.
Hij heeft mij bedreigd, een seconde voordat we on-air gingen. Zijn, als je één woordmop durft maken, dan ben ik weg. Zelfs tijdens de race wegwandelen, dan heb ik ook niemand voor na de race te bespreken. Dus ja, dat mij zo... Ja, dat echt een beetje zo een mes op de keel. En...
Je bent een andere mens geworden, eigenlijk.
Ja, ik heb slecht geslapen en zo. Mijn vriendin heeft mij verlaten ondertussen.
Oh,
die zegt gewoon altijd voor het slapen een paar woorden.
Zo'n dingen heeft gevolgen, hè. Dus ik denk soms dat hem met zijn snor overal mee wegkomt.
Of je moet dan net voor het slapen gaan nog meer woordmopjes maken, om dat allemaal uit je systeem te krijgen.
Ja, daarom is mijn vriendin vertrokken.
Houd ze voor uw zaalshow, dan kom ik wel kijken.
Ja.
Maar
er zit wel snor, hè, die zaalshow.
Okay.
2 mensen. Ja. Kun jij de bar doen?
Wat een naam voor die zaalshow. Denk daar maar eens over na. En Sam? Hoe moet Piastri eigenlijk terugkijken op zijn weekend volgens jullie?
Ik denk... dat is een zuur natuurlijk. Hij heeft zelf keigoed gereden, maar geen enkel punt.
13e.
En dan alle spotlights op zijn teamgenoot. Maar ik denk dat hij nog wel beseft, hij heeft nog heel veel tijd. Maar ik denk dat iedereen wel weet dat hij een goede prestatie heeft neergezet in die auto.
Ik vond wel goed die communicatie bij McLaren ook, toen hij aan het strijden was even met Ricciardo.
Ja.
Pas op, ja. We rijden aan de leiding, geen safety car.
Ik zei het van, ze gaan moeten oppassen, want Piastri is zo fired up met het hele ding met Sainz. Die gaat hier echt alles proberen. En dat was... Allee, ja, stel je voor, safety car.
Dat is typisch Norris geweest. Hè, van op dat moment zijn... Ah, safety car.
Het was grappig dat ze het effectieve bedoeling
belt. Ja, ze kennen die mannen wel. Hè. Ja.
Een goede communicatie. Ik heb niet vaak gehoord dat een team dat durft zeggen... Mat.
Doe maar normaal.
Het was wel redelijk belangrijk, ja. Nu niet.
niet vandaag.
Niet nu.
Ja. Nee. Kevin Magnussen, moeten we het ook nog even over hebben. Mm. Eerst over zijn sprintrace misschien. Ik heb nog niet vaak gezien, het is toch lang geleden, dat iemand zoveel penalties in korte tijd bij elkaar heeft gesmokkeld. 19 rondjes en... Ja.
Het straffe was dat ik van Hamilton's reactie, die zei van, dat hij het nog oké vond. dat is racen, houdt wel van op de snee rijden. Dat ik dacht van, oeh.
Zo komt het hem niet aan het winnen is, denk ik.
Waarschijnlijk, maar. Is heel ontspannen. Maar ik blijf erbij, ik vind dat de man wel langzaam is misschien een schorsing verdient. Maar ze spreken eigenlijk nooit uit, hè, zo'n schorsing. Ze dreigen ermee, maar...
Ja, die penalty points die tellen zich op. Als je er 12 hebt, denk ik, is, dan...
Dan worden ze voorzichtiger naarmate dat je naar boven kruipt.
Ja, inderdaad.
Minder snel geven. Maar ja, ik blijf erbij. Als mensen zien, als teams zien van... Ah, we kunnen ook zo rijden en punten halen. Als je 3 van die startteams hebt die zo beginnen te rijden...
Dat is exact.
Dan vernielde gewoon heel uw race.
Ja, dat is effectief een goed punt, want... Ik ben blij dat je het zegt dat effectief ergens op slaagt en dan kan ik erop verder gaan. ik kan nu altijd weggaan.
Nee, maar je hebt nog geen factuur gestuurd voor die mensen. Voor mijn kind.
En je hebt er niet meer een woordpopje gezegd.
Nee. Dus dat respecteert
het wel. Dat is oké. Okay. Je mag grof zijn en beledigen, ja, gewoon niet met een woordpopje.
Nee, maar dat klopt wel, want Magnussen heeft dat ook zelf gezegd. Dat hij zei van, ik moest Hulkenberg helpen, want Hulkenberg... gaf ook Magnussen DRS. En omdat Hulkenberg één keer in de chicane rechtdoor was gegaan, was die DRS richting Magnussen gebroken. En dan wist Magnussen dat Hamilton erover ging komen en dus naar Hulkenberg ging rijden. Dus hij zegt, ik heb gewoon alles opgeofferd voor te zorgen dat Hamilton nooit bij Hulkenberg zou geraken, dat we toch in de punten zouden eindigen, wat ik wel nobel vond. Maar hij zei in die uitleg ook van, ja, Hulkenberg heeft er ook wel voor gezorgd dat ik geen DRS meer had. Dus dat was een klein beetje verzuring. Maar hij heeft gewoon gezegd van, kijk, het is niet de manier waarop ik wil racen, maar ik heb het wel gedaan.
En dat was toch heel hard de bloemen aan zichzelf ontgeven. Ja. Van Hulkenberg heeft een punt gehaald wegens, omdat ik...
Dat is wel waar.
Het was heel hard over, kijk naar mij, ik ben de martelaar.
Ja, dat is eigenlijk wel. Ja. Dat is eigenlijk wel,
maar ik vind dat een gevaarlijk precedent. Omdat als iedereen zo begint, dan gaan we... Ja, dan krijg je gewoon...
Dan is het gewoon afblokken. Eén auto inzitten voor punten, en andere gebruiken.
Dat is heel lelijk racen.
En ene keer heeft hij hem gewoon ook half geramd gewoon. Hè.
Ja, ja.
Dat is, want je kan...
Het was niet meer op Formule 1 waardig.
Dat was voor mij, dat was erop.
Verbaasd dat Hamilton er dan zo normaal over deed. Maar...
Allee, en eigenlijk op zondag ook. Hè. Allee, hij rijdt daar Logan Sargeant van de baan. Ja. Waarbij dat je dan de verantwoordelijkheid een stukje kunt verdelen. Sargeant had een beetje meer ruimte kunnen laten, maar op zich had hij die positie, was van hem. Hij was er duidelijk voor. Dus Sargeant had echt in het vuil moeten gaan rijden met de linkerkant. Had dan ook misschien eraf kunnen schuiven. Dus die sluit de deur. En bijna alle piloten zouden van het gas komen. En Magnussen zegt, en ik laat hem staan. Waardoor er uiteindelijk een crash komt en waardoor Norris uiteindelijk wint. Hè. Dus dat is wel naar het begin van alles geweest.
En waardoor Logan Sargeant opnieuw niet finished.
Ja, en weer als de loser eruit komt.
Maar... Dat is al meer dan een kwart van zijn races die hij niet eindigt.
Nu was het toch niet helemaal, lag het toch eigenlijk niet helemaal aan hem. Hè, maar... Ja, Sargeant, ik denk sowieso te licht bevonden.
Gaat hij het seizoen mogen uitdoen, denken jullie?
Van mij wel. Ik weet niet wat dat jullie mening is. Ik heb er ook weinig in te
als
zeggen.
Als mag, dan van mij.
Hij mag alles, maar als je die geruchten hoort, blijkbaar zou Williams een verzoek hebben ingediend bij de FIA, tenminste een team. Maar dat kan bijna alleen maar Williams zijn, om Antonelli een superlicentie te geven, want die is 17 jaar en dat mag dan nog niet, ja, sinds Max Verstappen, dan ben je te jong, om die in een Williams te kunnen zetten.
Het zou wel heel straf zijn, denk ik, als dat gebeurt. Want dan gaan alle ogen gericht zijn op Williams en op Antonelli.
Ja.
Zoveel druk. Ik denk, je kunt er beter die... Wout, hè, dat is een kind. Laat hij nog even naar school gaan. En laat hij een seizoen beginnen bij een team met voorbereiding en al. Maar om die nu te droppen in de Williams.
Je kunt wel perfect zo'n interview doen met Logan Sargeant en de titel. Ze hebben gelogen tegen mij. Allee, dat zou toch echt wel... Dat zou ik niet aan als krant zien, als opportuniteit.
Ja.
Nee?
Okay. Het is beter dan uw eerste. Ja. Je bent wel in stijgende lijn.
Dat is meestal wel. Maar het komt wel van ver.
Ik kan snel gewoon verder met onderwerpen. Gewoon negeren.
Dennis,
maar ik denk dat dat een risico is. Omdat je extra hard mensen gaat laten kijken naar de prestaties van eigenlijk iemand die nog alles moet bewijzen. Die al zoveel druk heeft, want hij is een nieuwe god.
Dat is eigenlijk niet respecteren de tijd dat hij nodig heeft om effectief... Ja, te groeien, hè?
Ja, nee, voilà. Je valt in het midden, in een slecht toneelstuk, hè, dat je ineens in het midden moet beginnen meedoen, dat is altijd moeilijker.
Mm.
Dus ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja,
tot de Wolf, die ontkent het. Manager van Antonelli en natuurlijk grote baas van Mercedes, die zegt dat gaat niet gebeuren sowieso. We weten dat woorden vaak niet veel betekenen in de Formule 1. Maar ik denk inderdaad ook wel dat het zou voor extra veel druk zorgen. Ik denk als hij volgend jaar aan het seizoen begint, gaat hij al met heel veel druk sowieso beginnen, omdat hij inderdaad een van de godenkinderen is.
Het is tricky en ik denk dat Mercedes met de druk zit van hem niet te willen verliezen aan iemand. Weet dat Red Bull misschien in de positie komt om hem een uniek aanbod te doen, Antonelli. Ik denk dat iedereen wel weet van hoe goed het die, of het potentieel er is.
Maar waarom zou Mercedes hem volgend jaar niet gewoon in een wagen zetten?
Niet.
Ja,
omdat ze misschien... Ze hebben wel wat kans. Er zijn veel piloten die free agents zijn, die kunnen komen.
Okay, maar het is niet dat Mercedes een top 3 team is op dit moment.
Nee, dat klopt. Dat is denk ik de reden inderdaad waarop dat ze het risico zouden kunnen pakken. Maar vergeet ook al niet dat Mercedes is een gigantisch bedrijf. En wie daar dan de ambassadeur van is.
Allee, jong. We leren allemaal nieuwe dingen. Dus. Mercedes, dat is gewoon een insider. Hè.
Hey, dat is iets van Mercedes.
Hij kent zijn automerken.
Maar je kunt ook omdraaien. In de redenering, ze zitten al niet in goede papieren, Mercedes. Ze hebben heel veel werk om dan nog eens ineens zo'n junior erin te droppen. Meer risico.
Zullen meestal maar één ster in het team, hè, Mercedes?
Ja, misschien iemand met meer ervaring kan misschien helpen om terug een boel wat op orde te krijgen, denk ik.
Ik kan wel snappen, als je even denkt in hun dingen, bij Red Bull heb je dat ook al vaak gezien, je hebt een superster in wording, maar je hebt niet de ruimte om hem te plaatsen. En als je hem wilt plaatsen, pakt een groot risico. Het is zo simpel, hè? Want als je hem niet pakt, dan blijft hem eigenlijk... Dan openen de deur tot alle concurrenten. Ja. Het is niet zo simpel.
En ja, waar zet je hem ook volgend jaar?
Ja, Williams. Dat lijkt me logisch. Je hebt een engine deal met Williams. Ontwikkelt hem daar een jaar. En
het George Russell verhaal, maar dan minder lang.
Ja, allee, maar dan moet een eenjarig contract aan iemand anders gaan aanbieden. Dat is dan weer de moeilijkheid. Hè.
En wat als, als Albon die dan naar huis rijdt?
Ja, dan is hem te licht.
Dan is weer een ander
probleem. Dan is het afvoeren. Hè?
Direct 18 jaar afvoeren.
Ja, maar ja, hey,
dat is goed geweest, jongen.
Dat is hoe slechte Formule 1 soms in elkaar zitten.
Verbranden
is waar... Red Bull heeft het al zoveel gedaan.
Dat is wel een extreem voorbeeld, natuurlijk.
Ja.
Hoe ze bij Red Bull doen, denk ik.
Ja, absoluut.
Ik denk wel dat duidelijk is, Sargeant, of hij nu dit jaar nog uitmaken of niet, het is wel zijn laatste jaar in de Formule 1. Ook denk al kon hij er nu niks aan doen.
Ja.
Gewogen en te licht bevonden. Spijtig genoeg voor hem, spijtig genoeg voor Williams. Maar,
klopt.
Het was tof om een Amerikaan in de Formule 1 te hebben. Ik denk dat we even gaan moeten wachten op een Amerikaan met heel veel talent.
Of een Amerikaans team, als ze de kans krijgen.
Ja, maar dan gaat dat komen. Ook opvallend, nog een transfer. Hulkenberg naar Sauber. Voor een paar jaar.
Dat is raar. Dat
vond ik dat ook echt raar.
Heel raar, ja.
Duits merk. Allee, sorry dat ik geen zotte dingen zeg. Audi is Duits.
En dat is belangrijk, hè, in de Formule 1.
Dat is een groot merk ook. Hè?
Omdat je de taal kunt spreken dan. Hè.
Ja, nog weetjes over Audi.
Glückwunsch. Maar nee, dat is wel belangrijk voor een Duits merk. Zoals het bij een Frans merk belangrijk is om een Frans soos te hebben. Wilden ze daar een Duitser? En Hulkenberg is dat
niet. Niveau van deze podcast gaat niet omhoog, Jeroen. Maar je bent
een paar podcast. Keer dat, mij, want, dat wordt toch niet opgenomen? Dus.
Jij dacht dat dit drie vrienden waren.
Ik dacht wel dat ze dat Audi, dat vind ik echt een hele... Dat is zoiets dat om de horizon sluimert. Mm. Een grote speler die mee komt doen. Maar dat gaat toch jaren duren. Hé, dat, die, dat kan toch niet dat die ineens pats...
En dat is misschien de reden dat ze Hulkenberg nemen.
Om te ontwikkelen, om...
Ik had ook meer verwacht, als je de, vanuit de stelling uitgaat dat Audi er gaat staan, dan pakt Hulkenberg niet, denk ik.
Nee. Ja.
Dan pakt een grotere ster. Hulkenberg is zeer goed, is slim... Ja. Kan helpen in een team trouwbaar. Zoals Haas ja. En dus zoals een beginnend Audi. Maar inderdaad, als je gelooft in we gaan er staan direct, dan kiezen toch twee supersterren.
Dan
en betaalde die, want geeft dat geld ook.
Dan geef je Carlos Sainz een zak geld.
Absoluut. En, maar misschien nog...
Wat dat komt, nog maar. Kan gebeuren.
Kan nog altijd. Maar Hulkenberg dan als tweede... Ja,
het is opvallend.
Het is een degelijke rijder. Ja. Ik denk dat daar alles mee gezegd is. Een oerdegelijke rijder. Maar...
Het drukt uit hoe weinig dat je misschien gelooft in direct indruk te gaan maken bij de start als team.
Spijtig. Als dat, want ja. Als jij zegt, Jeroen, Audi komt, en dan krijg je toch automatisch verwachtingen. Gewoon door de naam van dat team, door wat die in de andere klassen hebben gedaan.
Ja, ja ik vind dat... Allez, iedereen, mensen die iets aan Formule 1 kennen, die zullen dat waarschijnlijk wel beter kunnen inschatten. Of het even sturen. Maar als je gewoon de kijkers zegt, je denkt, Audi doet mee. Audi wordt tiende. Dat is blamage. Hè?
Ja, ja het is een marketingoffering uiteindelijk.
Ja, hè, en ze, komen in een, ze hebben een team gekocht... ja, middenmoot.
Dus, er is veel werk aan dat team. Ja, Sauber is uiteindelijk een redelijk oude omgeving. Ja. Allee, dat is inderdaad wat ze kopen. Hè. Het is niet weer iets. Het is geen Aston Martin die een zotte fabriek zit die top of the top is. Het is
denk en dat en die ook nog altijd geen top 3 team is. Hè?
Ja, zie hoe moeilijk het is met al het geld van de wereld en alle effort van de wereld. Toyota heeft het ook geprobeerd in der tijd. Die is ook niet geslaagd en die hadden geld te veel. Dus,
ja, nu natuurlijk, die budgetcap heeft het wel een beetje veranderd. Dus daardoor is je kan dat niet meer vergelijken met wat het 10, 15 jaar geleden was.
Nee, maar ja, je moet wel talent wegkopen. Hè?
Overal, ja.
Daar kan je zoveel voor betalen als je wil.
Ja.
Uiteindelijk.
En ja, voor een aantal figuren, maar je moet mensen ook wel kunnen overtuigen om naar je omgeving te willen overstappen. En niet... te blijven ergens anders.
Daniel Ricciardo, daar moeten we ook nog even over praten. Van de hoogste high naar de laagste low eigenlijk dit weekend. De sprintkwalie of de shootout was uitstekend. Sprintrace, vierde plaats, goed gedaan. En dan zei hij meteen, het is leuk om sommige mensen nog eens een ongelijk te bewijzen. Even te laten zien wat ik kan. Wacht even af tot wat er later op de dag gebeurt.
Ja, ik vind dat heel bizar en ik kan er geen vinger op leggen. Want normaal, als je zo, als het een slechte auto is bijvoorbeeld, dan zie je dat er de twee mensen in het team in de buurt blijven. Maar bij Visa, RB, Cash App, is dat zo verschillend. Er zitten soms echt 10 plekken tussen.
Soms raar.
Ik kan er geen... En dat switch dan ook. Soms is Tsunoda ineens niks, nergens. En nu weer Ricciardo.
Lijkt een auto te zijn die qua tempo niet zo slecht is, maar heel slecht kan voorbijsteken. Want als ze daar inderdaad in de achterste pak zitten, waar ze dan eigenlijk niet thuis horen, als ze er niet zitten, zitten ze er niet. Maar als ze er zitten, geraken ze ook niet door.
Ja.
Echt niet erdoor geraken. Dus misschien een beetje, zeg iets misschien over hun straight line speed. Want
maar
ze
ook
hebben
ook
zijn
kwalificaties toch ook? Dat is toch heel...
Ja, het is vaak hit or miss.
Ja.
Het is vreemd. Ik vond wat ik wel... Allee, om een beetje in zijn voordeel te spreken. Ik vond inderdaad de prestatie van Danny Rick wel sterk in quali, maar ik vond hem ook in de race wel, in sprintrace wel sterk. Hij hield die positie, maar ook met kwaliteit te brengen, technisch, rijdend, goed te verdedigen. Hij heeft toch dat eigenlijk al lang niet meegemaakt van vooraan te zitten en dan toch tegen die spelers dat goed doen. Dat vond ik wel overtuigend, moet ik zeggen. Dus als die auto iets consistenter kan zijn, dan geloof ik wel dat hij meer vooraan kan zitten.
Maar zijn kansen om ooit nog bij Red Bull aan de deur te kloppen,
dat is toch
moeilijk, hè?
Die zijn toch weg?
Ik denk dat geen enkele kans om iemand anders die beter is, denk ik.
Ja, Tsunoda bijvoorbeeld al. Als je kijkt wat hij gisteren gedaan heeft, zevende plek, met dezelfde wagen nog altijd. Zoals je zegt, dat verschil is daar inderdaad wel bij momenten. En Tsunoda is dit seizoen consistenter dan Ricciardo gewoon.
Ja, Tsunoda is uitstekend. En er wordt nu dan zelfs geopperd dat er een kans is dat hij naar Aston Martin gaat. Tsunoda met Honda heeft een deal met Aston.
En wie zou ze dan vertrekken bij...
Gaat er zijn zoon echt buiten zitten?
Allee, ik weet het niet, maar er is wel, denk ik, meer waarschijnlijkheid dan dat er vroeger was dat Lance... Toch misschien een stap opzij pakken.
Misschien een derde auto introduceren.
nog een team kopen eigenlijk.
maar er is ook nog altijd van achter van het veld. Die allee, die safety car.
Safety car.
Is ook een Stroll. DBX.
Ja,
dus,
of Lawrence Stroll koopt Haas. Het geld genoeg. En dan is dat voor zijn zoon. Dan mag die in die auto gaan zitten. Wie weet, hè? Het opleidingsteam.
Lijs, zeg nu welk team je wilt.
Dat zou mij toch verrassen, hè? Dat Stroll...
Mij ook.
Zelf op pensioen zou gaan.
Maar natuurlijk, het is ook wel een bedrijf. En het is een bedrijf dat value wilt maken. En het is ook de vraag of dat Stroll Lawrence dan in het verhaal blijft wanneer dat die value er is. En die is veel groter geworden. Dan kan die ook verkocht worden. En eigenlijk, hij moet gewoon zorgen dat het bedrijf zoveel mogelijk waarde krijgt. Dat is aan het lukken. Hey, maar Alonso doet er een groot stuk.
Zijn zoon zit in de weg. Hè. Het is,
zit echt wel een beetje in de weg met een redelijk goede auto. Dus. Ja. Dus, Lens is niet slecht, hè, maar is niet goed genoeg, denk ik, om bij de top 20 Formule 1 pilot te horen.
Nee, dat is wel even duidelijk, denk ik. Daar hebben we het ook al genoeg over gehad. Dus, je kwaliteit kan rijden, maar goesting om te rijden is ook redelijk belangrijk. Gewoon.
Ik kan Stroll senior wel begrijpen, want ik heb namelijk zelf een zoon die raced. En je wilt het best voor dat kind. Hè. Beste materiaal, beste team.
Beste coach.
Beste coach, ja, goedkoopste coach.
In geval. Je moet die factuur krijgen.
Ik hoop wel dat ze daar wel een documentaire van maken. Voor die,
van uw zoon of van.
Nee. Van in Aston Martin. Amai, dat moet toch verschrikkelijk zijn. Dat moet toch spanningen geven. Dat moet toch. Ik denk dat dat heel interessant moet zijn.
Als je het laatste seizoen van Drive to Survive hebt gezien, dat was ook één aflevering over het team daar.
In Monaco daar.
Ik heb me zo ongemakkelijk gevoeld met daarnaar te kijken. Gewoon dat feest dat ze dan hadden.
Lawrence komt er nou, pas op.
Zo ongemakkelijk. En dan zie je de twee een knuffel geven. En je ziet van, vader en zoon, maar zoveel hebben die elkaar nog niet geknuffeld.
Nee.
Ik voel dat plaatsvervangende schaamte een
iedereen
beetje.
Iedereen heeft knuffels nodig in leven.
Klopt.
Ja.
Ik wou dat we met deze filosofische woorden konden afsluiten, maar we moeten nog even door.
Ik dacht dat het gedaan was.
Iedereen heeft knuffels nodig.
Ik hoopte dat het gedaan was.
In het leven. De aflevering heeft wel een titel gekregen nu.
Ja.
Dus dat is heel, dat is heel mooi. Ik wou het ook
even... handje stiekem naar je opbrengen.
Ik wou het ook nog even over de kwalificaties hebben. We hebben het daar zaterdag even over gehad. Max Verstappen die heeft zijn zesde pole op rij gehaald dit seizoen, 7 in totaal. Maar we zien al vaker dit jaar dat hij in Q1 en Q2 niet echt iedereen naar huis rijdt. Mm-hmm. Maar in Q3 vindt hij toch nog altijd iets extra. Kan hij nog iets meer uit die wagen halen. En ik vind dat heel straf. Zaterdag heb ik dat vergeleken met bepaalde sporters. Zeker in basket heb je dat bijvoorbeeld heel hard. Die op het einde van de match, als het 1 of 2 punten verschil is, nog 10, 15 seconden die dan een knop kunnen omdraaien. En dan meer clutch zijn. Kan dat zijn dat dat in de Formule 1 dan ook is? Dat je dan gewoon nog net iets meer kan omdat het dan moet?
Bij atletiek, Elodie in haar trainingen, die liep nooit 400 meter. Die liep 350 meter. Die laatste 50 meter was niet belangrijk. Die kogel hield hij altijd op zak.
Zot gegeven,
dus, hè? Dat is echt maf, hè? Toen ik dat hoorde.
Dat is je traint dat het meest om zeker te zijn dat je dat kunt.
Van, jij komt nooit aan de 400 bij een training. Dus in die zin, ik denk, is dat ergens logisch, denk ik, om niet volledig te gaan. Als je ziet dat je veilig zit voor Q1... Hou de kogels op zakken.
Maar dit jaar valt het gewoon nog meer op dan in andere jaren, vind ik.
Ja, het is, voor mij is het echt wel een stuk meer zo... Allee, het is talent, want je moet het kunnen doen, sowieso. Maar het is ook wel echt zo'n wilskracht gegeven. En als je diep genoeg kunt graven in jezelf en je kunt die extra laag vinden, dan kun je dat doen. En dat lijkt bij Verstappen inderdaad. Ik denk dat die... Pas op, in autosport ga je het ook, of misschien in alle sporten, ga je het ook wel natuurlijk een stukje over risico willen nemen. Mm-hmm. Risicoanalyse van... Natuurlijk in Q1 en Q2 wil je gewoon in Q3 geraken als je de auto hebt om dat te doen. Wat bij Verstappen dan altijd het geval is. Dus dan houden inderdaad dat laatste stukje risico voor de pole te kunnen halen, of niet. Dus dat is wel, denk ik, een verschil. Maar hij is dan ook wel altijd in staat om meer te doen dan de rest. En dan ben ik het wel mee eens.
En sommige...
Perfectie gewoon.
En sommige kikken daarop, dat is het foute woord, maar die genieten daar net extra hard van op die momenten dat je er echt moet staan om dan nog iets extra te kunnen doen, eigenlijk.
Ik vind Leclerc kan dat eigenlijk op een rondje ook wel, wat hij beter kan dan een race manager. Dat is waar hij goed in is, in het ultieme. Maar
is ook niet wat wij willen zien als kijker. Je wilt toch niet zien dat hij in Q3... of helemaal in het begin zijn eerste rondje best een tijd had.
Dat is het beste. Voilà.
Dan niks gewoon dat dan... Dus ik vind op zich is dat eigen aan echte topsporters, denk ik. Hè. En het beste bovenal op het moment dat het moet. Hè.
Ja, ja, zeker. Adrian Newey, die vertrekt. Dat hebben we in het begin van deze aflevering even besproken. We hebben het toch nog niet uitgebreid over kunnen hebben. In de studio wel, maar nog niet hier in de paddock. Iedereen downplayt het een beetje, vind ik. ik denk dat het eigenlijk grotere gevolgen wel eens kan hebben, gewoon alleen al voor de reputatie van Red Bull als team, dat alleen al, los van zijn kwaliteit. Die mens heeft niet voor niks de bijnaam de professor. Hè. Ja. Heeft niet voor niks al zoveel winnende wagens getekend.
Op papier, blijkbaar, heb ik dan gisteren gehoord. Op echt papier, met echt potlood, ja. Dat de man tekent. Dan denk ik van ja, er komt wel een tijd dat je dat niet meer kunt doen. Ik blijf erbij. Ik denk dat is een geniale man. Maar die heeft ongetwijfeld een heel team ook opgeleid. En vele parameters ingesteld. Ik denk dat wel zal meevallen. Over.
Ja, wel, daar krijg je niet veel van mee. En dat is vaak wel dat je in andere sporten gewoon dus wel topcoaches die dan assistentcoaches hebben. Nu heb je nu met Mikel Arteta van Arsenal opgeleid bij Pep Guardiola.
Nee, maar ik denk wel, pas op, het zal pijn doen als hij naar een ander team en zijn kennis daar kan implementeren. Dat gaat meer pijn doen, denk ik, dan in hun eigen team, dat ze daar de kennis kwijt zijn. Dat wel meevallen.
Vooral... Allee, we kijken natuurlijk nu Formule 1, hè, maar je moet het denk ik zien over de periode dat hij in de Formule 1 aanwezig is geweest. En dat was hij altijd zeer innoverend, ook in een tijdperk dat aerodynamica was aan het opkomen en dat daar weinig over geweten was. Want hij is eigenlijk ook ik heb gehoord dat hij gewoon in de Formule 1 was binnengekomen als Adrian, die had geen achternaam, want hij had een nieuwe idee binnenbracht, dat ze dan pas die zo zijn beginnen noemen. Dus dat is echt... dat is de echte oorsprong van zijn achternaam. Zit niet bij zijn geboorte familie, maar echt bij zijn prestaties.
Ja, sorry, even een moment van stil te laten. Dat ze het kunnen knippen, snap je? Dan kunnen ze proper knippen.
En nu kunnen we
verder. Heel straf dat je hier nog zit eigenlijk. Plus, dat pakt die een helm.
Wij zijn gisteren bijna een stap lach gegaan toen Stijn zei, dat is ook wel de man die de wind kan zien. Dus die loopt overal door de fabriek rond en ziet alle winden dat mensen...
Ik kan alleen maar laten. Frankie Loosveld voor mij zien. Dus echt
waar. Maar dat wou ik wel even aanstippen. Ze maken er wel weer een goddelijke figuur van. Hij kan de wind zien. Dan denk ik van, ja...
Dat stinkt hier.
Ze hebben ook wel tegenwoordig software en al een andere methode om te zien wat het effect van aerodynamica op een auto heeft.
En daarom ben ik heel benieuwd, als die bijvoorbeeld naar Ferrari zou gaan, hè, wat nu gezegd wordt, of die daar effectief ook zo'n verschil gaat maken tegen 2026.
Ja, dat is het ding. Allee, om even serieus te proberen zijn. Hij was cruciaal in die groei van de Formule 1 richting aerodynamica en meer aerodynamica. Maar oké, dat stagneert natuurlijk een bepaald punt een beetje en er komt heel veel data nu bij kijken. En wanneer dat ze nu met die nieuwe generatie gingen natuurlijk naar een nieuw type wagen, vooral met die ground effect, onderaan de wagen zo belangrijk was, dan komt hij wel met een heel frisse blik op dingen. Hij heeft een fantastisch team die het echt doen, elke dag daar zijn, aan werken, van alle modellen voor gebruiken. Maar wat Newey wel altijd is geweest, is zo van, zou dit kloppen of is dit niet compleet genoeg? En die keken dan naar met een frisse blik en zei wel van, daar moeten we iets anders mee doen. Dat is ook wel heel vaak gebeurd. Van, vorig jaar was dat denk ik met die was 2 jaar geleden met die floor edge dat Mercedes had gevonden. De Red Bull was dan eigenlijk een nadeel en zei nu, maar wij kunnen eigenlijk nog ons voordeel gebruiken waardoor dat ons model nog beter werkt. En ik denk dat ook de vorm gaat zijn dat die, als die doorgaan naar een ander team, dat die enkel echt als zo consultant gaat gebruikt worden voor het laatste beetje misschien eens te kijken van, zou dat lukken, zou dat kloppen? Dit zijn nieuwe regulations. Zie jij daar ergens misschien
een kleine loophole,
In? Ja. Maar dat is iemand dat denk ik, je ziet er ook heel oud uit inderdaad ondertussen van, die mens, ja, die heeft veel gegeven aan de Formule 1.
Veel in windtunnels gezeten. Ja. Nee, maar hij heeft toch zeilboten ontworpen de laatste jaren. Hij heeft een auto van Red Bull, de straatwagen, ontwikkelen geweest. Dus het is niet dat hij fulltime, heel de tijd, een auto op papier was aan het perfectioneren. Dus ik heb er eigenlijk vertrouwen in dat Red Bull wel al opvolging heeft. Zo. Het zal iets anoniemer zijn misschien.
Misschien niet zo erg.
Maar ik denk dat het zo.
Het is een van de grootste namen, maar dat is een andere vraag dan hoe erg gaat zijn het aan weg is. Ja. Ja. Hij heeft er veel voor, hij heeft heel veel gebracht, maar er zijn genoeg slimme koppen, denk ik, in die wereld om het verder te zetten.
Okay, over 2 weken volgende grote prijs. Emilia-Romagna, maar we gaan gewoon naar Imola. Er is altijd geen familie van die land. Gewoon, we gaan racen op Imola. Ja. Kan interessant worden. Ik ben nu heel benieuwd hoe McLaren het daar gaat doen. Want dat is weer een compleet ander circuit dan wat we nu gezien hebben in Miami. En ik vrees dat de waarde daar opnieuw hersteld gaat worden.
Dat slaat schrik weer om mijn hart. Ja, dat is weer zo typisch. Hè. Dan gaan we weer zien van, waar wij weer al 2 weken geleden over bezig. Mm. We gaan zien, ik hoop, want het is natuurlijk ook... Wanneer gaan de rest hun upgrades? Nu McLaren had een upgrade en half dan voor Piastri.
Ja, dan richt in de zomer meer.
Oké, ze komen nog niet direct aan.
Dus ja. het is een beetje... Ferrari heeft nu een upgrade een beetje gebracht naar Miami. McLaren had wel een redelijk groot pakket, 10 punten zelfs, die verbeterd waren. Allemaal op aerodynamica vlak, om meer aero te krijgen over de vierwielen, zal ik zeggen, van een auto, voor en achter. Maar... Ja, allez, Red Bull blijft gewoon een hele goede auto, maar wat we er net hebben gezegd, het Empire breekt toch een klein beetje af en dat creëert dan toch kansen. Hè?
Ja, de Empire Strikes Back kan natuurlijk ook, hè. Dat is dan voor dit weekend. Goed, Jeroen, sorry voor ons.
Ja, voor Sam. Bedankt.
Dus. En vooral bedankt.
We zijn een team, Dennis.
We zijn een team.
Ik wou dat ik kon zeggen, het is niet erg. Ik vond het echt heel erg.
Bedankt om er te zijn dit weekend en vandaag, Sam. Dikke merci. Over 2 weken zijn we terug. Dan is er de grote prijs van Emilia-Romagna. Dus gaan ze racen in Imola. Kan u weer live volgen op PlaySports. En die maandag zijn we er dan ook weer met een nieuwe aflevering van de Paddock, die we zondag voor een keer gaan opnemen. Ja. Zondagavond. Maar maandag kan u die weer beluisteren en bekijken. Voilà, tot over 2 weken. Salut. Yeah.